In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Len Boot, algemeen directeur van NNZ Packaging Network. Ik vraag hem hoe het komt dat papier een duurzamer imago heeft dan plastic. Laten we maar eens beginnen bij het begin, namelijk meer dan 100 jaar geleden met de zak van Sinterklaas. Is dat voor jou een verhaal met een baard of is het eigenlijk wel een prachtig startpunt?
Het is een prachtig startpunt en ook wel een verhaal met een baard. Want
Sinterklaas heeft ook een baard
en er zit natuurlijk een verhaal aan. Maar ik zeg wel eens, Sinterklaas komt 1 keer per jaar echt bij ons. En dan heeft hij een maatpak en geen baard. En dan heet hij Bart Smit. Maar dan koopt hij nog steeds heel veel Sinterklaaszakken bij
dus
ons.
Dus het is hoogseizoen nog altijd, die week in december?
Altijd, zeker. Ja. Maar ze worden wat eerder uitgeleverd natuurlijk. Want anders zijn ze niet op tijd bij kunnen ze niet op tijd bij de consument zijn.
En als de consument een jute zak heeft, hoe groot is dan de kans dat die van jullie is?
Van Sinterklaas? Nou, toch wel 80% denk ik.
80%. Ja. En wat is daar inmiddels bijgekomen in de loop van de tijd qua verpakkingen en ontwikkeling binnen het bedrijf?
Ja, wij doen natuurlijk niet alleen meer jute zakken. Dat is een prachtige basis geweest. Maar op dit moment hebben wij 12 productgroepen. En per productgroep zijn natuurlijk allerlei weer varianten van. En dan moet je denken aan productgroepen als big bags. Dat zijn die hele grote zakken die je langs de kant van de weg ziet. In vakterm heet dat een FIBC. Flexible Intermediate Bulk Container. Dat zijn de bakjes waar je je fruit en je besjes in ziet. En die kunnen weer van kunststof zijn. Die kunnen van karton zijn, die kunnen van hout zijn. Netverpakkingen, het netje waar je je sinaasappeltjes of je uitjes in ziet. Maar ook daar heb je die grotere varianten van. Dus zo heb je een heel scala aan verpakkingsmaterialen die daarbij gekomen zijn. En wij hebben eigenlijk 3 sectoren waar wij aan leveren. Dat noemen wij de consumentenverpakkingen voor de agrarische sector. Aardappels, groente, fruit. De transportverpakkingen voor de agrarische sector. Alles wat 10 kilo en hoger is. En wat wij industriële verpakkingen noemen.
En niet onbelangrijk, dat maken jullie niet meer zelf.
Nee, wij zijn in 1994 gestopt met het produceren. En daar hebben we eigenlijk een hele voor ons belangrijke reden en filosofie over. Ik zeg altijd, het is onze filosofie. Dat wil niet zeggen dat het de beste of de juiste is, maar hij past bij ons. Wij willen eigenlijk niet meer produceren, omdat wij de klant onafhankelijk advies willen geven. Als je produceert, zal je altijd dat product adviseren wat je zelf produceert. En wij zeggen, nee, wij gaan de klant vragen stellen. Wij zeggen, oké, klant, waar komt het product vandaan? Hoe moet het getransporteerd worden? Hoe lang moet het in het schap liggen? Moet het zorgen dat er geen food waste is? Wat wil je communiceren met die verpakking? En dan kan ik kijken van wat er in de markt is. En dat kan ik dan adviseren.
Maar wat er in de markt is, dat zal best wel veel zijn. Hè? De keuze is reuze. Jullie moeten daar dan wel leveranciers bij vinden uiteraard. Om te kunnen voldoen aan de vraag van de klant. En dan blijft er toch voor jullie ook een bepaalde marge over, waardoor het toch nog interessanter kan zijn om product A niet te adviseren en product B wel.
Nee, maar dat zullen wij niet doen. Want we hebben.
Maar het is toch zo, als je adviseert, dan heb je toch te maken met wat er voor jullie overblijft. En dat is toch niet voor ieder product hetzelfde?
Nee, dat is ook niet hetzelfde. En je zal ook bij die 12 productgroepen zien dat de marges daar niet hetzelfde zijn. En toch adviseren wij dat wat wij vinden dat het best bij het product past. En uiteindelijk is de keuze aan de klant. En wij hebben een programma dat heet Rethink of Fact-Based Packaging, waarbij wij precies uitrekenen per verpakkingsmateriaal wat de footprint is, maar dan zetten we ook de prijs bij. Dus dan kan de klant kiezen, en dan ga ik zeggen, oké, dit is wat wij jou adviseren, deze 5 producten, en kies jij nu maar wat jij wil.
Maar ben je dan ook duidelijk over wat er onderaan de streep voor jullie overblijft?
Nee, dat kunnen ze zien als we ons balans en verlies- en winstrekening opvragen. Maar ik ga niet zeggen, waar verdienen wij het meest aan of het minst aan? Ik denk dat niemand dat doet.
En hoe belangrijk is het voor klanten om duurzaam bezig te zijn? Want ik kan me voorstellen toch dat het voor heel veel klanten uiteindelijk gaat om het product en de verpakking. Ja, als je daar vluchtig over nadenkt, dan denk je dat is bijzaak. Het gaat me vooral om wat erin zit. Of niet?
In principe is dat natuurlijk zo. Wat gaat er ook? Kijk, een consument verkoopt nooit een product om de verpakking. Nee, een consument verkoopt een product om dat wat erin zit. Maar de verpakking maakt wel degelijk een verschil. Wij doen ook marktonderzoeken. En we hebben wel eens een marktonderzoek gedaan met een hele mooie aardappelverpakking. Met daarnaast een hele lelijke aardappelverpakking. Op het moment, en meestal kiest de consument de mooie, want dat trekt aan. En op het moment dat een consument die verpakking in zijn handen heeft, koopt hij het ook voor 90%. Is dat wat hij ook koopt.
Maar zie je
ook
toch al vaak is het, dat het sluit
30 cent duurder is.
Zie je toch wel vaak dat het het sluitstuk van de begroting is? Als er nog moet worden nagedacht. Ja. Nou, weet je wat? Ja. Dan die verpakking, daar komt wel goed, dat regelen we wel.
Ja, nee, dat klopt. Zeker dat verpakkingen vaak een sluitstuk is. En je wordt er ook vaak, als er nieuwe producten ontwikkeld worden, vaak op het laatste moment bijgehaald. En dan moet je heel snel nog een concept ontwikkelen. Nee, dat klopt zeker. Ja.
En de ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe verpakkingen, dat gebeurt dan wel weer bij jullie?
Ja, wij ontwikkelen en ontwerpen verpakkingen. Dat doen wij zelf. Hè. Dus gewoon in onze eigen innovatieteam. Daar werken we heel nauw samen met bijvoorbeeld Universiteit Wageningen of TNO of het Fraunhofer Instituut in Duitsland. Maar ook op klantvraag natuurlijk. Hè. Klanten die bij ons komen en zeggen, wij willen een nieuwe verpakking hebben voor bijvoorbeeld een maaltijd. Zo'n maaltijdverpakking. Hebben we voor onder andere voor een paar van de grote supermarktketens in Nederland gedaan. Maar het kan ook op vraag zijn van een leverancier van ons. En die zegt van NNZ, jullie hebben zo'n groot netwerk. Help eens meedenken om iets nieuws te ontwikkelen. Dus op die manier zijn we continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe verpakkingen.
Maar omgekeerd komt dus ook voor dat jullie daar iets moois hebben gemaakt. Omdat daar vraag naar is. En dat jullie vervolgens een leverancier moeten zoeken. Ja. En zeggen van, hey, luister eens, we hebben dit bedacht. Ga het maar maken.
Ja,
als
klopt.
Kan.
Ja, het leuke daarvan is dat wij daar zelfs prijzen mee gewonnen hebben. Met iets wat we helemaal zelf bedacht hebben. Dus wij noemen dat Carryfresh verpakkingen. En daar hebben wij de gouden mee gewonnen. Dat moet je een beetje vergelijken in de filmwereld met het Gouden Kalf. De Eurostar met de Gouden Palm. En zelfs een Oscar. En dat heet dan de Worldstar.
Je weet natuurlijk, als je een langer gesprek voert over verpakkingen, dat het onherroepelijk ook zal gaan over uitstoot, klimaatschade, milieuschade. Ja. En dan kom je heel snel uit op iets wat we toch nog heel veel gebruiken, namelijk plastic.
Ja.
Moet daar echt drastisch in gereduceerd worden wat jou betreft?
Nou, ik ben wel een voorstander, maar dan meer in de breedste zin van het woord. Er moet gereduceerd worden überhaupt in verpakkingen. Er zijn onzinnige verpakkingen.
Zegt wel de man die zijn geld verdient met verpakkingen.
Ja, maar er zijn ook onzinnige verpakkingen en die wil ik ook liever niet verkopen. Ik kan een voorbeeld noemen. Er is ooit een verpakking, heb ik gezien, van 4 geschilde bananen. Nou ja, dan denk ik, de banaan zelf heeft al de meest mooie verpakking in de natuur ontwikkeld. Dus waarom zou je hem schillen en dan in een doosje stoppen, in een folie en dan verkopen? Dat vind ik een onzinnige verpakking. En die zal ik dus ook niet verkopen.
Echt niet?
Nee.
En voer je dit soort gesprekken wel eens met klanten
tuurlijk,
die iets willen verpakken waarvan jij zegt dat het overbodig is?
Nou, over het algemeen niet, omdat wij dit soort dingen ook niet doen. En dat weten ze ook wel van ons. En we hebben een heel mooi project ooit gestart. Dat heet Biomimetic Packaging. Ik weet niet, Biomimetic is dat je kijkt naar de natuur en wat kan ik daarvan leren? De Citroën DS, hè, we zitten hier vlakbij de oude Citroën garage. Daar hebben ze heel goed gekeken naar vissen. Hè, voor de stroomlijn. Nou, dat hebben wij ook met verpakkingen gedaan. En ze, wat kunnen wij nou leren van de natuur? Want die heeft altijd zijn eigen verpakking al om een product zitten. Een bananenschil zit niet om een sinaasappel. En een aardappelschil zit niet om een ui. Dus daar is over nagedacht. En wat hebben wij gedaan? Wat kunnen we daar nou van leren?
En er zit toch nog wel heel vaak plastic in een verpakking.
Ja, omdat,
om daar toch nog even op terug te komen. Ja. Jij spreekt liever over kunststof. Waarom is dat voor jou een elementair onderscheid?
Kijk, weet je, plastic wordt gemaakt van aardolie. En aardolie is een natuurproduct. Dus plastic is een woord wat een negatief image gekregen heeft.
Nou, aardolie inmiddels ook, hoor.
Ja, misschien wel. Maar goed, het is wel een natuurproduct.
Ja, maar er zijn toch ook natuurproducten die uiteindelijk schadelijk kunnen zijn voor het klimaat, bijvoorbeeld?
Ja, maar als jij een belangrijke van kunststof, vind ik, en waardoor het schadelijk is, dat ligt niet aan kunststof zelf of aan plastic zelf. Dat ligt aan jou en mij. Want wij zorgen dat het op straat komt of in de zee komt. Ik zeg altijd, niemand is gebaat bij die plastic soep in zee. Dat wil jij niet. Dat wil ik niet. Maar plastic springt niet uit zichzelf in zee. Dat doen jij en ik. Als wij nou zorgen dat het goed ingezameld wordt, dan kunnen we daar de meest mooie producten weer van maken.
En wordt het op dit moment goed ingezameld wat jou betreft? Als je toch hier dicht bij huis wil kijken. In Amsterdam zijn ze gestopt met het scheiden van plastic bijvoorbeeld.
Veel beter. Je moet het niet bij de bron scheiden. Omdat de consument niet weet wat voor soort plastic het is. Je moet verschillende fracties bij elkaar doen. Er zijn prachtige machines. Kom ik weer even terug naar het Hoge Noorden. Daar is een bedrijf dat heet Bollegraaf. En die maakt scheidingsmachines. En die kunnen precies de verschillende soorten afval en kunststof uit elkaar halen, waardoor je die bij elkaar krijgt en daardoor heel goed kan recyclen. Ja, de consument kan dat niet. Want
de consument
wel
kan dat niet, of is de consument wat dat betreft ook lui? Als je zegt het is vooral gedrag schade veroorzaakt, dan is het toch ook zaak dat de consument iets beter op de hoogte is van wat er in een verpakking
eens,
is.
Maar het is een beetje beide. Want het is voor de consument heel moeilijk om te zien van als hij een plastic zakje koopt, is dat gemaakt van polyethyleen, of is dat gemaakt van polypropyleen, of is dat gemaakt van PET? Dat is heel moeilijk. Het staat er wel op, maar de consument gaat daar niet naar kijken. Er zijn ook een tijd lang zijn er bioplastics ontwikkeld, gemaakt van aardappelzetmeel of maiszetmeel. Wat ook idioterie is eigenlijk. Omdat je dan ga jij de aarde ga je beplanten met mais en aardappelen om daar uiteindelijk verpakkingen van te maken. Nou, kunststof kan je daar nooit mee vervangen. En je gaat voedsel gebruiken om een verpakking te maken terwijl er een voedseltekort is.
Maar wat vooral idioterie is, is dat je plastic, dat je dus meerdere keren kunt gebruiken, vaker dan papier bijvoorbeeld, ja, niet meerdere keren gebruikt, maar na één keer eigenlijk als het ware weggooit.
Ja, dus moet het
single-use plastic noemen
single
we dat
use, single-use plastic, maar single-use plastic moet dus goed afgevoerd worden, gescheiden worden en dan gerecycled worden. Ah. Daarom is er ook het programma, de 3R'en wordt dat wel genoemd. Reduce, reuse en recycle. En daar staan wij 100 als NNZ 100% achter. Dat je dus ook reduce doet. Hè? Dus ook minder verpakkingen, wat ik net al aangaf. Het hergebruiken van verpakkingen, die big bags waar we het over hadden. Daar zijn wij in een groot project bezig om die zakken weer op te halen en weer te hergebruiken. En uiteraard recyclen.
Maar van wie moet dan de goede wil komen? Want als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de discussie die al jaren gevoerd wordt over zoiets als statiegeld en ja, waar dat op ja, moet. En ja, of de supermarkten het ermee eens zijn. Of de fabrikanten.
Ja.
Dan kan je toch zeggen, er is een stevige lobby gaande om alles wat dan de goede kant op wijst, toch af te remmen.
Op de een of andere manier denk ik dat de papierlobby in Brussel is heel sterk. Want er zijn maar 5 grote papierjongens.
Nou, de plastic lobby mag er ook zijn.
Nee, die is heel gefragmenteerd. Het zijn namelijk heel veel kleinere bedrijven.
Waarom heeft het dan jaren geduurd voordat er een beetje fatsoenlijk statiegeld zat op een klein flesje?
Nou, omdat die lobby dus niet sterk genoeg. Want ik denk dat het heel goed is wat er gebeurt met statiegeld op een flesje. Want zo'n petfles kan je uitstekend recyclen. Daar ben ik helemaal voorstander van. En misschien is het zelfs ook wel goed om statiegeld te maken op de bakjes waar wij de aardbeien en de bessen in doen.
Ik heb hier meerdere mensen gesproken die zeiden, nou, dat statiegeld op die kleine flesjes, dat is maar ingewikkeld. De operatie, ja, maar, wie het raakt, ja, de kosten. Dat is toch eigenlijk allemaal om te voorkomen dat het wordt ingevoerd op een snelle manier?
Het blijkt toch wel dat het niet ingewikkeld is, omdat het bij de grote flessen lukt het toch ook. En als het bij de grote flessen lukt, waarom zou het?
Ik ben het met je eens, maar nou, het heeft toch heel wat voet in de aarde gehad.
En wij als NNZ, hè, ik ben het er ook eens voor staan. Als NNZ ben ik te klein om in Brussel iets te doen. Dus ik moet het via de branchevereniging doen. En die is ook weer niet sterk genoeg ten opzichte van bijvoorbeeld grote lobby's als de papierlobby.
Als je kijkt naar waar die...
Waarbij ik nog steeds, ik ben voor, wat wij in het begin, wat jij ook in het begin zei. Wij leveren natuurlijk alle producten. En ik wil graag dat product leveren wat voor het product of wat verpakt moet worden het meest geschikt is. Waardoor je ook minder voedselweest hebt. Ik noem wel eens het voorbeeld van een folie om een komkommer. Heel veel mensen denken, waarom moet nou die folie om een komkommer? Als je dat niet doet, moet je 70% van de komkommers weggooien. Om 70% van die komkommers opnieuw te telen, heb je meer energie en meer CO2-uitstoot nodig dan dat stukje kunststof. En als wij dat stukje kunststof nou netjes in de prullenbak gooien, is er niks aan de hand.
Er zijn wel een paar dingen die dan moeten gebeuren. Wij moeten
zeker
een stukje kunst of wel keurig. Ik merk toch dat ik meega in jouw frame. Plastic in de prullenbak gooien. We gaan even naar het feit dat jullie dus niet meer zelf produceren. Dat betekent dat het ergens anders gebeurt.
Ja.
Ook over de landsgrenzen. Ja. Het zal je niet ontgaan zijn dat er de afgelopen flink is gediscussieerd over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja.
Als je dan afhankelijk bent van partners, leveranciers, bijvoorbeeld ver weg, Bangladesh. Hoeveel zicht heb je dan op de keten?
Nou, wij zijn eigenlijk al, ik denk eind 90 jaren begonnen met het schrijven van een eigen code of conduct. En een eigen code of conduct houdt zoveel in dat daar schrijven wij op waaraan de leveranciers waar we mee zaken doen aan moeten voldoen. Waaronder dingen als kinderarbeid en het juiste loon aan de werknemers, goede werkomstandigheden.
Kijk je dan naar de standaarden die hier gelden? Of kijk je dan naar wat er in Bangladesh ongeveer
is? We kijken uiteraard naar de standaarden van het land zelf.
Dus is dat uiteraard, ja?
Dat vind ik wel. Ik bedoel, wie ben ik om wetgeving van een ander land te beoordelen? En daarbij, over het algemeen, is die wetgeving niet zo raar. Nee. In Bangladesh geldt hetzelfde als in Nederland. Ik weet niet precies wat de minimumleeftijd in Nederland is. Maar 14 jaar is daar mag je werken. En dat geldt dan ook voor een aantal uren.
Ja, precies.
Of het altijd gebeurd is, vers 2.
Ja, maar dat is belangrijk.
En dat is wat wij controleren. En daar moeten die mensen ook hun handtekening voor zetten.
Dus jij zegt, laat die Europese wet of de Nederlandse wet, hè, die voorop loopt op die Europese regelgeving, laat die maar komen.
Ja, absoluut. Ben ik absoluut voorstander van. Hoe moeilijk het ook is, want ik begrijp heel goed dat. Want het is niet alleen de leverancier die jou direct belevert in de nieuwe Nederlandse wetgeving. Maar het is de hele keten. Dus ik moet ook weten van waar haalt mijn leverancier zijn grondstof vandaan. Dus ik moet met hem ook gaan overleggen. Van ik wil ook dat jij met jouw leverancier overlegt. Van waar haal je het vandaan? En wij zijn ook lid van, dat is een organisatie dat heet CEDEX. En CEDEX, dat is een internationale organisatie en die controleert dit. Daar zijn wij lid van, net zoals dat wij ook al jaren lid zijn van MVO.
Maar als je zegt, laat maar komen, dan zeg je daarmee eigenlijk, ik kan mijn hand daarvoor in het vuur steken, hoe moeilijk het ook is.
Ja, ik kan en ik wil mijn hand daarvoor in het vuur steken. Dat is misschien nog veel belangrijker.
Nou ja, je wil het misschien wel. Ja, maar als je vervolgens je vingers brandt, heb je er achteraf wel spijt van.
Ja, maar dan moet ik dus de keuze maken om daar niet meer in te gaan kopen.
We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
Oké. Okay.
Dat NNZ een familiebedrijf is, dat is onze kracht. Of ik heb dat in de loop van de tijd ook wel gezien als een zwakte.
Nee, het is nooit onze zwakte. Het is zeker onze kracht, want ik vind dat familie.
Lentboot is hier, de algemeen directeur van NNZ Packaging Network. Ik vraag het omdat er recent een Duits onderzoek is uitgevoerd over de concurrentiepositie van familiebedrijven in veel Europese landen. En de concurrentiepositie van Nederlandse familiebedrijven is, afgaande op die ranglijst, er niet op vooruit gegaan. Sterker nog, wij maken een forse daling mee. Er is gekeken naar zaken als belasting, arbeid, regelgeving, financiering, infrastructuur, energie. Je zou er sommige van worden als je dan die ranglijst erbij pakt.
Ja, die ranglijst vind ik dan niet zo belangrijk. Ik kijk meer naar van hoe zie ik een familiebedrijf. Een familiebedrijf is wendbaarder, kan sneller beslissingen nemen, is minder hiërarchisch over het algemeen. En daardoor kan je je concurrentiepositie denk ik veel beter ten opzichte van een heleboel grote multinationals uitbouwen.
En waaruit blijkt dan die wendbaarheid?
Nou, die wendbaarheid blijkt uit het feit dat je gewoon snel beslissingen kan nemen. Kijk, omdat je minder hiërarchisch bent, kan in feite iemand die bij ons in het magazijn werkt, die komt naar mij toe en die zegt, ik heb een goed idee. En dan zeg ik, gaan we doen. Als dat in een grote multinational gebeurt, moet hij ongeveer 10 stappen doorlopen. En dan komt het goede idee pas naar voren. En dat is misschien een jaar of 2 jaar verder, terwijl wij direct invoeren en kosten besparen.
Maar een familiebedrijf, misschien dit jouw, kan toch ook tamelijk hiërarchisch zijn? Hoe groter je wordt, hoe meer lagen er zullen zijn?
Ja, dat weet ik niet of er meer lagen zijn, maar natuurlijk, hoe groter het wordt, hoe misschien de beslissingsboom wat lastiger wordt. Maar ik denk nog steeds dat het sneller gaat dan als jij, weet ik veel, hoeveel aandeelhouders hebt.
Jullie hebben ook zaken vastgelegd in een familiestatuut. Ja. En daar heb je het een en ander over gezegd vorig jaar tegen NRC.
Ja.
Wat mij opviel is dat je daarin zei dat jullie dat familiestatuut echt beleven en er voortdurend mee bezig zijn.
Ja.
Hoe moet ik dat voor me zien? Heb je tijdens dit gesprek al even gedacht aan het familiestatuut?
Ik heb zeker aan het familiestatuut gedacht. Ah, ja, nee, dat was eigenlijk bij jouw eerste vraag. Hè, toen jij zei van, waar ga je aan denken het komend jaar? Of wat is een belangrijke beslissing? En dat is inderdaad iets waar we natuurlijk met het familiestatuut ook mee bezig zijn. Dus ik heb eraan gedacht.
Maar de belangrijkste beslissing is dus, ga ik met pensioen of niet over een jaar of drie? Daar ga je toch hopelijk vooral zelf over? Of denk je dat de familie jou een duwtje moet geven?
Nee, maar ook in het familiestatuut zeggen we eigenlijk van, op een gegeven moment, wij willen geen mensen hebben als die zo oud zijn als president Trump of Biden die ons bedrijf leiden. Nee, wij willen graag jonge mensen hebben. En daar houdt een bepaalde leeftijd aan creativiteit en houdt dan op. En dan wil ik graag jonge mensen hebben met frisse ideeën.
Dat klinkt een beetje alsof je zelf ook al over je top bent.
Nee, nog niet. Over 3 jaar. Althans, over de top van het leiden van NNZ. En dan wil ik daar graag, er komen nieuwe generaties met nieuwe ideeën. Daar wil ik graag plaats voor maken. En op de achtergrond.
Nou, als die nieuwe generatie doet aan bepaalde voorwaarden.
Zeker, zeker. Ja.
Welke voorwaarden zijn dat?
Nou, wat wij zeggen, en daarbij nogmaals, ik heb dat al een keer eerder gezegd, wat voor ons belangrijk is, dat wij zeggen, dat is onze filosofie, dat wil niet zeggen dat het de beste of de juiste is, maar de voorwaarde dat wij zeggen is, wil een familielid van de familie Boot binnen de NNZ werken, dan zal hij een hbo-opleiding of een universitaire opleiding afgerond moeten hebben. Dan zal hij minimaal 5 jaar in een managementfunctie gezeten moeten hebben. En dan mag hij of zij bij ons komen solliciteren. Want er moet ook een vacature zijn. We gaan niet iets creëren.
En een sollicitatie wil nog niet zeggen dat je het wordt.
Zo is het.
Was je zelf door alle hoepels heen gekomen?
Ik was zeker door alle hoepels. Ik ben begonnen na mijn studie bij de Verenigde Bierbrouwerijen Breda-Rotterdam. Daarna heb ik gewerkt voor wat nu Smurf het Kappa is. Toen heette dat Buurman Tetterode. Dus daar heb ik gewerkt. En toen, mijn vader heeft mij zelfs gevraagd of ik wilde komen.
Nog iets wat ik oppikte uit dat NRC-interview. Yeah. We verkennen de optie om wel een familielid in de Raad van Commissarissen te hebben, terwijl er geen familie in de directie zit. We willen vooruitkijken.
Ja.
Nou snap ik dat je vooruit wil kijken, dus het is niet acuut aan de orde.
Nee.
Maar waarom is dit iets waarvan je ook zegt, dat mag ook in de krant? Want dat speelt dan blijkbaar toch erg.
Nou ja, het kan zijn natuurlijk. Stel dat ik over 3 jaar of 3,5 jaar met pensioen ga, dat wij binnen de familie nog niet iemand hebben waarvan wij zeggen, die maken we CEO. Dan kan het heel goed zijn dat we iemand van buiten halen. Op dat moment vinden we het wel fijn als de Raad van Toezicht of de Raad van Commissaris, als daar een familielid in zit, die ook een beetje het reilen en zeilen van de onderneming op een wat dichtere voet volgt dan alleen maar aandeelhouder zonder invloed.
Ik zit er nog eens over na te denken. Maar als je het nu al hebt over of je met pensioen gaat over 3 jaar. Dan ga je toch over 3 jaar met pensioen of niet?
Dat zou maar zo kunnen.
Ja. We gaan naar het tweede dilemma. NNZ kan alleen nog maar groeien via overnames. Of wij zetten vooral in op organische groei.
Nou, beide.
Maar het is een dilemma.
Oh, dus als je moet kiezen, dan zeg ik organische groei.
Wat is het voordeel van organische groei boven groei via overnames?
Omdat ik dan, als ik organisch groei, kan ik meer kiezen in welke markten, ook geografisch gezien, waar ik naartoe wil. En dan kan ik zeggen, daar kan ik ook met mijn eigen filosofie direct aan de slag. Als ik een bedrijf overneem, neem ik een bedrijf over met een bepaalde cultuur. En die wil ik dan toch graag naar de NNZ-cultuur hebben. En dat kan tijd kosten. En als ik dat zelf doe, dan gaat dat sneller en makkelijker, denk
maar
ik.
Maar als je een bedrijf overneemt, dan koop je ook marktaandeel, zeker, toegang. Ja. Er is natuurlijk een reden dat dat ook in het verleden wel eens is gebeurd.
Ja, nee, daarom zeg ik, het liefst doe ik beide. Maar goed, ik moest kiezen. En dan kies ik liever voor organisch, omdat ik dan het NNZ-sausje er iets makkelijker over gooi dan als ik een bedrijf overneem.
Is er op dit moment geld voor overnames? Is dat iets wat op
We zijn bezig met een overname. En ik ben bezig met, voor ik met pensioen wil, zou ik heel graag nog een bedrijf in Oceanië, in Australië, willen hebben. Dus daar zijn we wel naar aan het kijken. Of Zuid-Amerika.
Worden jullie ook wel eens zelf benaderd door een bedrijf dat niet heel duidelijk in de etalage staat, maar dat daar wel oren aan
heeft? Nee, de verpakkingsbranche heeft de afgelopen, denk ik, 5-6 jaar heel erg in de belangstelling gestaan. Dus er zijn natuurlijk grotere bedrijven die wel eens langskomen en zeggen van, hebben jullie interesse? En dan zeggen we, nou, voorlopig niet, want we zijn een hartstikke leuk familiebedrijf en we hebben het ontzettend naar ons zin op deze manier.
En wanneer is een bedrijf voor jullie interessant om over te nemen?
Nou, als die de juiste productportfolio heeft en als hij niet produceert. Omdat wij niet willen produceren. Er worden ook wel eens bedrijven aangeboden die produceren. Dan zeggen wij heel snel nee.
En mensen op de keel zeg je, ik doe het toch liever zelf, organisch. Dan kan ik kijken naar welke markten voor mij interessant zijn. Tot slot, welke markten zijn dat dan?
Ik vind nog steeds heel erg belangrijk de foodmarkt. Want voedsel zal altijd gegeten moeten worden en het zal altijd verpakt moeten worden. Omdat er een heleboel voedsel is wat je niet onverpakt in de winkels kan hebben. Maar
dat gebeurt
ook
wel, hè? Zoetjes aan.
Er zijn hele goede voorbeelden. Maar het gaat ook om food waste. Hè? We moeten ervoor oppassen dat we niet heel veel voedsel gaan weggooien. Dus ik vind het prima om, wat ik net zei, bananen los te verpakken. Maar bramen en frambozen, dat wordt een lastig ding. Want dan heb je heel gauw jam.
Dit was de Top van Nederland met Len Boot, algemeen directeur van NNZ Packaging Network. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Erik Poel, algemeen directeur van de tennisbond KNLTB, over de opkomst van padel en waarom dat ook interessant is voor investeerders. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.